Ja, Kitty.
Ik wil vragen, maar het heeft eigenlijk niet met je praatje van vanochtend te maken.
Oh, dat is prima.
Ik was eigenlijk heel benieuwd, ik weet niet of je daarover zou willen zeggen, wat voor plaats of wat bekend is over de vrouwen in de Zazen-traditie.
Vrouwen in de Zazen-traditie? Ja, we zijn er wel. Daar is het land Japan was natuurlijk nog geen erge vruchtbare voedingsbodem voor vrouwen om dat te gaan doen. Het was gewoon voorbehouden aan de mannen. Maar in de moderne tijd is het wel voorgekomen. Een van de aangrijpendste verhalen daarover vind je in dat boek van de Three Pillars of Wisdom. Van de Three Pillars of Zen bedoel ik. En daarin is een relaas opgenomen van een Japans meisje. Wat zo ziek was dat ze dus uitsluitend nog kon liggen. Ze zou ook sterven, dat was bekend. Maar die dus ongeveer 3 dagen voor de dood de verlichting bereikte en die meester is daar ook nog geweest en dat hele relaas is opgeschreven, dus die briefwisseling tussen Yashutani Roshi en dat meisje, dat is in het boek opgenomen, in het boek van Philippe Caplot. Dat is dus één. En er zijn dus ook Europese zen nonnen die dat ook deden.
Maar dat is in de laatste tijd al?
Dat is in de laatste tijd, omdat het gewoon uit de traditie van het volk het onmogelijk eigenlijk maakt. Dat was echt een mannen aangelegenheid. Ja, en dat zijn altijd dan de vernauwingen, dat kun je natuurlijk in de geschiedenis altijd weer terugvinden, de vernauwingen dat bepaalde groepen, nou vrouwen zijn of bepaalde sectes, die worden gewoon te buiten gehouden, omdat dat moment, de cultuur en de samenleving dat zo ziet.
Ja,
toch
wel,
boeddhistische vrouwen,
boeddhistische
vrouwen. Ja, boeddhistische vrouwen, maar zij vroeg naar Zen.
Zen speciaal.
Ja, zij vroeg naar Zen speciaal.
Er is geen
boeddhistische. Ja. Nee, dat wil zeggen, het boeddhisme heeft natuurlijk zijn eigen geschiedenis vervolgd in India en in Thailand en in al de landen waar het boeddhisme. En Zen is ook weer zijn eigen weg gekomen. Maar eigenlijk, Katie, is het. Moet je eigenlijk daar overheen kijken. Je moet gewoon overheen kijken over hoe in de geschiedenis, want dat kun je vervolgen, dat is niet alleen met Zen, maar dat is met al die religieuze stelsels zo. Kun je zien dat daar de cultuur van het moment, de samenlevingsvormen van het moment, altijd weer groepen buitenspel heeft gezet. Dat is zo. Maar dat doet natuurlijk eigenlijk aan het principe als zodanig, doet het helemaal geen afbreuk. Want er is dus ook bekend, en dat is dus in de oud-Joodse traditie, is dat vooral een heel sterk gegeven, dat ze de 36 geheime rebbes, de geheime rabbis, dat ze zeggen, die nooit van zich laten horen, die houden de wereld in stand. Ja, dat is een heel mooie gedachte. Dus juist datgene wat zich nog niet geopenbaard heeft, wat dus wel in mensen plaats vindt in deze 36 heilige mannen eigenlijk, of daar wordt gezegd heiligen, dat de wereld in stand houdt. Dus juist datgene wat niet vorm heeft aangenomen. Dat is het belangrijke. Maar ik geloof dat het zo is dat je nu dus vraagt naar die vrouwen eventueel in zenkloosters, maar dat zen geen zen is als daar niet het vrouwelijke een rol in speelt. En het vrouwelijke is het ontvangende, het waarnemende, waarbij dan de handeling de man is. Maar het vrouwelijke gaat voor. Als het vrouwelijke er niet is en al mijn praatjes, zolang als ik bezig ben geweest en zolang als ik bezig zal zijn, is eigenlijk bedoeld om duidelijk te maken dat het vrouwelijke voor moet gaan. Dat dat er eerst is. Namelijk dat is het waarnemen. Wat tot je toelaat. Dat is het vrouwelijke. En daaruit volgt de handeling. We hebben, dat is heel merkwaardig, we hebben de hele geschiedenis door. Het hangt waarschijnlijk met de stand van ons bewustzijn samen, maar hebben wij altijd ons blind gestaard op die handeling. We hebben niet beseft, onvoldoende althans beseft. Niet de wijze en de heilige, die beseffen dat. Zo de gewone mensen, die kijken zich, die staren zich blind op de handeling. En dat is het mannelijke. Dat zijn die twee principes. Maar die handeling kan nooit juist zijn als de waarneming er niet is geweest. En juist in dat vrouwelijke, daar is geen sprake van beheersing. Daar is juist die ontvankelijkheid. Op het moment dat het vrouwelijke wegvalt, houdt die wereld op te bestaan. Net zo goed als het mannelijke wegvalt, als de andere kant. Maar ik wil er eigenlijk alleen maar mee zeggen, het vrouwelijke is een principe, is een grondprincipe, het mannelijke ook. Ja, als de feministen nu daar eens aan dachten, hadden ze helemaal geen last meer. Dan zouden ze zien, ja, ik zit in deze tijd, kijk, ik kan een voorbeeld geven, hè. Toen ik in het krijgsgevangenkamp zat, toen zijn alle mensen die bezig bleven met voedsel, terwijl ze het niet kregen, die zijn dood gegaan. Dus zodra je een bepaald facet uit het geheel ligt, dan word je vernietigd.
Dat mensen, hoe bedoel je, met voedsel bezig blijven?
Nou, dus eraan denken. Eraan denken. Dus die gaven allemaal energie. Ja, en die probeerden ook, als ze dan corvée hadden, probeerden ze dus binnen te smokkelen. Nou, dan werden ze werkelijk doodgeslagen. Als ze dan gemerkt werd. Dat was dan heel letterlijk. Maar als ze er gewoon mee bezig bleven, ze nog niet op corvée gingen, gewoon mee bezig bleven, dan was die energie, die werd allemaal naar die kant uit. Praten er ook met elkaar over. Dat was afschuwelijk. Echt afschuwelijk. Maar ik heb het zo duidelijk voor mijn ogen gezien. Als je ergens aan vasthecht, ga je voor de bijl. Dat kun je niet doen. Je moet voortdurend het geheel blijven zien. En dat zie je door de hele geschiedenis heen. Zie je dat allemaal gebeuren. Waar wij dan als grootste kortzichtigheid is, is dat wij ons altijd weer bezighouden met wat de uitdrukking genomen heeft. En niet ervaren wat aan die uitdrukking vooraf gaat. Vandaar dus, hè, ook weer overaccent van de handeling, boven datgene wat er vooraf gaat, namelijk de waarneming en het besef. Als dit je helemaal duidelijk is, dan zie je ook dat al die bewegingen die aan de gang zijn, dat het aan de ene kant onvermijdelijk is. Als je ergens aan vasthecht, dan krijg je al die bewegingen die wij kennen. Maar dat het aan de andere kant nou net dat bewerkstelligt wat het niet wil zijn, namelijk dat het vernietigt. Zodra je je losmaakt van de grote beweging, een momentopname daarvan, probeer het vast te houden, dan word je opzij geschoven. En dat kan lang duren, het kan een heel leven duren, dat kan enkele honderden jaren duren, enkele generaties duren, maar dat gebeurt gewoon. Dat heeft altijd plaats. Ja, wij laten geen traan over het feit dat er een blad van een boom valt, dat een bloem verlept, dat vinden we heel natuurlijk. Maar zodra het of onszelf betreft, of wat met de samenleving, dan gaan we heel anders, gaan we dan plotseling voelen en denken. Daarom is het ook goed om te proberen veel in de natuur te zijn. Dan neem je iets over van dat eigenlijke wat altijd maar plaatsvindt. Wat natuurlijk weer niet betekent, hè, dat je die bewegingen dan moet veroordelen. Je kunt gewoon zien, als je daar een poosje mee bezig bent, dan kun je gewoon voor je ogen zien dat het onvermijdelijk is dat het gebeurt. Maar je kunt ook voor jezelf zien dat het enige wat echt ertoe doet, dat is dat je die basisbeweging, dat je die in je leven voorrang verleent. Dus jouw vraag had heel duidelijk met het praatje te maken. Hè?
Ik kan me herinneren, Maarten, dat je daar de vorige keer ook een beetje over gesproken hebt toen. In verband met de atoombom.
Ja, met chef was dat. Ja.
Dat het geen zin heeft als je tegen die dingen bent, dat je oor op je bankje blijft zitten en ze wegdenkt of zo, dat heeft geen zin. Maar als je tegen dat soort bewegingen die er in de maatschappij ontstaan, wat wil doen, dat je gewoon in een soort tegenbeweging moet gaan zitten, maar een tegenbeweging die gewoon harmonisch is met zo'n beweging, dat je ook moet kijken hoe jouw plaats is in zo'n beweging.
Ja.
En dat je niet doordraagt.
Nee. Nee, want dat gebeurt al door. Ja. Ja, en daar komt er nog een ander ding bij. Dat is nog een extra frustrerende kant eraan, dat is zodra je iets gaat organiseren, dan is het dood. Ik vind het al een wonder dat wij met z'n, nu met z'n 21, dat we iets samen kunnen doen. Nee, dat meen ik echt. Want ik heb zoveel in mijn leven ervaren dat hele fijne dingen, die werden georganiseerd, pats waren ze dood. Want dan kwam al datgene erin wat er niet in hoort, namelijk overwicht, machtsuitoefening. Oké. Nou, we hebben het dan, christendom hebben we het gezien, we kunnen het dan boeddhisme zelf zien. He? Altijd weer hetzelfde grapje. Dat is niet eens een grap, het is eigenlijk iets afschuwelijks. Maar dat komt er nog bovendien bij. Dus zodra je gaat organiseren, dan moet je ongelooflijk op je hoede zijn. Dan moet ieder van degenen die daaraan meewerken, die moet eigenlijk vanuit dezelfde beweging, om met Tai Chi te spreken, samen doen. En je moet dus ook dan het gevoel hebben, dit doe ik. En meer kan ik niet doen. En dat is heel moeilijk. Om dan toch geen resultaten willen zien. Dat is heel erg moeilijk. Om gewoon te zeggen, ja, ja, oké, dat doe ik. En op het moment dat ik het gedaan heb, is mijn verantwoording weer afgelopen. Dat is heel moeilijk. Dat willen wij allemaal niet. We willen altijd een resultaat zien. En bovendien, je zult merken, als je probeert je leven te leven zo dicht mogelijk bij het onuitsprekelijke, dat het gewoon heel duidelijk voor je wordt wat je moet doen. En niet alle mensen zijn gemaakt voor een protestbeweging. Niet alle mensen zijn gemaakt voor een leven van bidden en mediteren. Ieder heeft zo zijn eigen, ja, zijn eigen plaats. In het geheel. Dus ook wat dat betreft moet je weigeren om je te conformeren. Want misschien ben jij daar niet van. Misschien is een andere bedoeling met jou. Daar komt er bovendien bij. Als je lang bij deze dingen stilstaat, dan word je heel voorzichtig. Niet omdat je bang bent om je vingers te branden, daar gaat niet om. Maar omdat je ziet wat het allemaal inhoudt, wat het allemaal doet, hoe het op elkaar inwerkt. Wil je wat vragen, Ad? Of wat zeg je?
Ja, ja. Die bedoeling, hè, dat heeft iedereen in zijn leven, tenminste, een soort bedoeling in zich die eruit komt.
Ja.
En er zullen er misschien meer mogelijkheden zijn in één persoon.
Zeker, ja. 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 Een hoofdlijn, maar een hoofdlijn kun je soms voelen. Als jij goed leeft, dan voel je die hoofdlijn. Dan voel je hem gewoon. En dan voel je ook dat je een heleboel keren er niet aan voldoet, hè. Maar ja, c'est bon. Ja. Niet over zeuren. Gewoon zeggen, ja. Het is voorbij, hè.
Het is best moeilijk om de hele dagse maatschappij om daar een soort gehoor aan te geven.
Ja.
Ik vind het echt heel eng hoe je ziet dat kinderen van 13, 14 jaar eigenlijk al voor hun toekomst moeten kiezen op school.
Ja.
En bepaalde pakketten en zo.
Ja.
Ik geloof dat dat al 4 of 14 jaar geleden tegenwoordig al gebeurt.
Ja. En dan bovendien dat ze dan nog geen begeleiding hebben gehad van de ouders die ze dan in staat stelt om een keuze te maken. Het begint natuurlijk altijd bij jezelf, hè. Want dan wordt er altijd gezegd, ja, het is heel belangrijk, de kinderen. Ja, maar die kinderen, die komen bij ouders, hè. Ik bedoel, die komen niet uit de blauwe hemel vallen, hè. Ja, die ouders moeten dus beginnen. Zo. En die ouders, het zijn echt geen boze mensen, die doen het naar hun beste weten. Hè? Maar die zitten ook in die... in dat vaste netwerk van waarden, oordelen. Dus, kijk, als je de... voldoende lang mee bezig blijven. Hè? Dan merk je dat het komt echt allemaal terug bij jezelf. Je kunt niet meer die uitvlucht hebben van nou, die heeft het fout gedaan en daarom kan ik nu dit niet. Nee, jij zelf. Jij moet het uitzoeken. Ja? En als je kinderen krijgt, nou, dan kun jij... dat wat jij uitgezocht hebt, dat kun je hun alvast een heel klein beetje duidelijk maken. Vooral door de manier waarop je leeft, hè.
Dan ga je niet te veel mogelijkheden afkappen.
Nee, maar vooral ze een kompas, ze hebben natuurlijk een kompas, maar ze laten zien van, je hebt dat kompas. Hè, je kunt daarmee de wereld in.
Je kunt ook omkeren, maar dan zeggen zij hebben het
kompas,
dan hun kun je
nog leren. Dat kun je wel zeggen, Frans,
maar...
Zij
zijn onschuldig.
Maar dan moet jij, jawel, maar dan moet je natuurlijk toch dat eigen kompas wel hebben. Anders kun je dat niet herkennen dat het bij hun is.
Maar dan heb je
ook niet
moeten zeggen.
Nee, maar... je moet het toch zelf... dat kompas moet voor jezelf ook duidelijk zijn. Wil je het voor hun... wil je hun de mogelijkheid geven om hun kompas te volgen. Want anders doe je gewoon wat je altijd doet, namelijk dat je het beste wat jij doet op een hele subtiele manier oplegt.
Ja, maar vertrouwen in hun, dat zij ook een goed kompas hebben, misschien wel beter als het mijne. Dat ja, is ook iets. Hè?
Natuurlijk, dat maakt je voorzichtig.
Maar toch kun je natuurlijk pas vertrouwen hebben in hun kompas als je... vertrouwen in het kompas van jezelf.
Ja. Ja, dat is ook zo. Anders blijft het in het hoofd.
Ik zei dat eens tegen iemand heel verstandig noemde. Nou, ik ben eigenlijk wat veel opgevoed door mijn kinderen. Toen zei hij heel sarcastisch, nou, dat kun je je wel zien ook.
Ja, wat ik gezien worden.
Ja. Ja. Ja, inderdaad. We kunnen nog een kwartiertje zitten. Als jullie zeggen nee, we blijven liever zo zitten zoals we nu zitten. Gewoon een beetje naar de natuur luisteren, vind ik het ook best leuk. Over 12 minuten is het tijd om te gaan pauzeren. Ik denk nog niet dat ze klaar zijn. Wat willen jullie? Hè?
Een beetje wandelen.
Prima.